Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Kan je met een zangeres praten over haar carrière zonder het over muziek te hebben? Dat wordt geen gemakkelijke opdracht, maar ik ga het toch even proberen en dat ten huize van Margreet Hermans. Die besloot op zekere dag de politiek in te stappen. Nochtans zat haar carrière niet in het slop. Ze was intussen druk bezig geweest met televisie. Ik geef een voorbeeld. Vanuit het Amerikaans theater presenteerde ze op TV1 haar talkshow Coupe Margreet. Intussen werd haar contract bij Polydor wel niet verlengd en vond ze een nieuwe thuis in de platenstal van Guy Beyers Centropa. Op de cd Ik had tijd nodig staat onder meer het nummer De wereld draait door, een liedje dat Margreet samen met Luigi Bon Giovanni had geschreven en dat ze voor de aardigheid samen met Paul de Leeuw had ingezongen. Voor haar nieuwe cd coverde Margreet het nummer Terug naar de kust, dat we goed kennen in de hitversie van Maggie McNeil, voor het overige stuk voor stuk songs die ze samen met Luigi had geschreven. Single hits leverden dat album niet op. Maar we zouden het dus niet hebben over haar zangcarrière, maar wel over haar nieuwe rol als politica. Ik dacht dat in het prille begin van die carrière de CD&V een beetje bij haar kwam flirten.
Wel, het klopt dat de CD&V voordien een beetje met mij geflirt heeft, om het juist te zeggen. Omdat ik ook in de media, dat was toen zo de periode, ik weet niet of jij je dat nog herinnert, Mark, dat men zei van ja, we moeten mensen hebben die losstaan van politiek, die, laten we zeggen, een blanco politiek strafblad hebben. misschien BV's, mensen die toch stemmen kunnen aantrekken, die de, ja, ik was ook naar aanleiding van de Witte Mars en zo. Ze wilden opnieuw beginnen met nieuwe, smetvrije figuren. En eigenlijk dacht ik, verdorie, eigenlijk in mijn jeugd al, heb ik altijd zo de neiging gehad om me te engageren voor de medemensen. En ik denk, ja, misschien is die politiek echt wel iets voor mij. In mijn naïviteit, of wat, speelt nu geen rol. En ik heb mij dus inderdaad toen zo in een interview, ik weet niet meer welke blad het was, had ik zo'n beetje gelost van politiek. Wat zou mij nog liggen? Ik zou dat eigenlijk nog graag doen. Zanderdags kreeg ik van Johan van Ecken al bij wijze van spreken een telefoontje van Margreet, we moeten eens praten. En ik had het wel voor Johan van Ecken, die toen met de vernieuwing van de CD&V bezig was. Maar hij is er nooit in geslaagd om die C weg te krijgen. Dus ja, dan dacht ik, dan zit ik eigenlijk wel niet echt op mijn plaats. Hij zei, ja, maar ik heb mensen nodig die achter mij staan en we gaan dat allemaal veranderen en we gaan dat allemaal laten evolueren. Ik zeg, laat me daar eens rustig over nadenken. Johan, ga jij ook eens bij de achterban horen hoe die mensen daarover zouden denken? Want ik vind, als je een keuze maakt, moet je wel welkom zijn, hè? En hij ging dan horen, en hier in Turnhout, oh la la la, nee, grote aversie, Margreet Hermans hoeft niet voor ons, want ze hadden natuurlijk allemaal schrik voor hun postje. En nee, dat willen we niet. En de burgemeester hier in Turnhout heeft sindsdien nooit nog een woord tegen mij gesproken. Ik zeg, ja, maar Johan, als er zulke aversie is en als er zulke weerstand is, dan hoeft dat voor mij niet, hoor. Ik zeg, dan doe ik dat niet. En dan was er geen één andere partij waar ik me echt toe aangetrokken voelde, tot Bert Ansion met zijn initiatief startte van ID 21. En toen dacht ik van ja, eigenlijk...
Dat is... Zijn we dan in 99, kan dat?
Klopt. Ondertussen zijn we in 99 en had ik toch al heel wat gesprekken achter de rug. Ook met Bert Ansion, die trouwens nog hier geweest is toen. En hij zei, Margreet, ik begrijp jouw standpunt. Ik wil ook loskomen van politieke partijen. Ik wil naar een beweging toe waar jonge mensen in breed kader kunnen meedrukken aan de politiek. En dat was zo'n beetje het linksliberalisme, want ik was ook wel links. Ik bedoel, ik was ook sociaal geëngageerd. En ik vind ook dat elke medemens verdient wat hij verdient. En dat andere mensen daar ook een stuk verantwoordelijk voor zijn. Niet helemaal, maar toch. Dus ik was ook vrij links, maar ook echt voor een socialistische partij machtsblok te gaan kiezen, dat wou ik niet. Voor de liberalen kiezen, zo, dat wilde ik ook niet. Ik denk, zo'n beweging, dat is misschien wel leuk, dan kunnen we toch op een of andere manier meewegen op besluitvorming enzovoort. Maar, klopt, ik ben dus op de lijst gaan staan voor ID 21, die toen in kartel zaten met de Volksunie. Want de Volksunie had het toen heel moeilijk. Die scoorde niet meer, het Vlaams nationalisme werd een beetje als vies bestempeld. De vlaggroet aan de vlag en al die dingen. Ik denk niet dat er veel Vlamingen van wakker lagen en liggen. Maar ja. En ik dacht, nee, ik wil mij eigenlijk niet vereenzelvigen met de Volksunie. Pas op, ik mag het dan niet helemaal verloochenen, want ik heb ook vroeger wel eens sympathie gehad voor de Volksunie, omdat dat een kleine partij was. En omdat die eigenlijk wel, dacht ik, een klein beetje revolutionair was. En ik wilde mij als jonge mens dan ook afzetten tegen, je kent dat, hè. En dan dacht ik van, ja, dat is misschien toch niet zo slecht. En ik werd verkozen en tot mijn grote, niet alleen verbazing, maar plezier en deugd. En dan heb ik mij helemaal moeten inleven in politiek. Daar moeten leren, want politiek moet je leren. Dat is niet zo gemakkelijk, dat is echt bedrijfskunde.
Je wordt gemeenteraadslid, 2000, oud Turnhout. En hier zeggen ze, Marietje, je moet wel hier komen wonen.
Dat klopt, maar ik woonde al hier. Dus ik woonde hier, want eigenlijk, zal ik heel eerlijk zijn, had ik liever in Turnhout opgekomen. Omdat Turnhout is mijn stad, waar ik geboren ben, waar ik altijd gewoond heb. Ik voel mij trouwens ook nog altijd Turnhoutenaar, eigenlijk. Alle mensen die ik ken, ja, die wonen ook wel hier. Want Oud-Turnhout is eigenlijk maar een, laten we zeggen, een hotelgemeente van Turnhout. Maar ik ben hier dan komen wonen. We wonen hier ook magnifiek. Maar dan was ik vergeten dat ik eigenlijk inderdaad niet op grondgebied Turnhout woonde. En dat ik dus niet meer kon opkomen in Turnhout. Ik moest dus opkomen in Oud-Turnhout. Nu, in Oud-Turnhout loopt dat hier tamelijk vlot allemaal. Er is hier ook niet zo heel veel dat beweegt. Het is een beetje een slaapgemeente, zeg ik altijd. Maar wel veel jonge mensen. We hebben dus wel een sterke jongerenbeweging. En ik denk, ja, als ik mij dan lokaal wil engageren, wat ze de VLD ook wel van mij verwachten, dan moet ik dat in Oud-Turnhout doen.
In 2002 ga je naar de VLD. Doe je dat emotioneel? Of was je aan tafel gaan zitten, wel overwogen? Of een soort flash in the pan? Zo van?
Ja, wel, kijk, dat was toen eigenlijk... Mes werd ons op de keel gezet.
Door?
Door Bert Anciot. Bert had ons allemaal bij elkaar geroepen in Brussel, ik weet nog goed, in zo'n wegrestaurant. En we zaten daar allemaal samen. En ik voelde al heel goed dat hij van plan was naar de socialisten te gaan. Ik bedoel, dat is zijn keuze. Geen probleem, ik heb daar absoluut geen probleem mee. Maar hij was goed bevriend met Steve Stevaerts en hij probeerde natuurlijk een paar mensen mee te nemen. Ik had ook sympathie voor die mensen, daar gaat het niet om. Het gaat mij niet om de sympathie voor mensen, het ging mij om het feit waar zij voor staan. En ik dacht, nee, als ondernemersdochter en als zelf ondernemer en zaakvoerder zijnde, alle dagen hard moeten knokken, dan denk ik, nee, ik kan niet zomaar kiezen voor een socialistische partij. Ik zeg, Bert, ga jij naar de socialisten? Nee, zegt hem. Sander, daar stond het in de krant. Ik was zo ontgoocheld dat hij mij zo belogen had. Dat doe je niet. In ieder geval, ik zeg, ja jongens, ik volg niet naar de socialisten. Ja, de CD&V, dat mocht ik dan wel vergeten. En dan bleef er maar één keuze, Open VLD. En met mijn linksliberalisme sloot dat eigenlijk nog het beste aan. En op dat moment was de Open VLD nog veel linksliberaler dan op dit moment, hè.
In 2004, en dan moet ik knielen, word je verkozen tot senator. Doet dat iets met een mens?
Wel, de Senaat is wel een heel ander orgaan, omdat je daar federaal zit. En omdat je daar dus eindelijk kan praten en communiceren met de Frans sprekende. Iets wat je in het Vlaams parlement niet doet, niet kan en ook niet gebeurt. Alles is daar Vlaams en Vlaams. En je vergeet bijna dat wij nog Waalse broeders hebben hier in België. En dat vond ik wel een verrijking.
Waarom wou je zo nodig met de Fransen praten?
Omdat heel veel nog federaal beslist wordt. En ik vind, dan moeten wij als Vlaming daar toch wel onze mening over zeggen. En ook zien dat zij zomaar niet dingen maken en laten goedkeuren waar wij niet gelukkig mee zijn en andersom. Dus ik vond het wel belangrijk om ook die gemeenschap terug beter te leren kennen. Te denken vanuit welke hoek denken zij. Want zij denken dus totaal anders, hè. Wallonië is de PS of de MR. hoe je het ook beschouwt, want CDA is dus maar een minimale, kleine partij die eigenlijk dan nog PS denkt.
Waar bleef la chanteuse, madame Hermans?
Wat, die is eigenlijk een paar jaar op de achtergrond verdwenen, omdat ik vond die twee dingen met elkaar combineren is eigenlijk echt niet te doen. Punt 1, qua tijd niet, want politiek is echt wel een fulltime job. Punt 2, het is een totaal andere wereld. Ik vervreemde een beetje van de showbusiness, moet ik zeggen. En het was zo fascinerend en boeiend, die politiek, dat ik eigenlijk geen behoefte had om nog te zingen. Die muziek was heel ver weg. En ik vroeg mezelf af, komt dat ooit nog terug?
Een soort dag-allemaal-vraag. Verdiende dat lekker, senator?
Bruto, ja, 5000 euro ongeveer per maand. Netto blijft daar dan toch niet slecht, een 2600 euro van over. Ik vind dat wel leefbaar.
Maar als zangeres in je topjaren, televisie en zo, hallo...
Ja, ik heb toen veel meer verdiend. Hè? En gelukkig heb ik dat allemaal een beetje stiefmoederlijk opzij gezet en gespaard voor magerdere tijden. Want ik denk, in Vlaanderen duurt een carrière, moet eerlijk zijn, als je niet de top, top, top bent, duurt een carrière, of als je de machtsorganen niet kent, dan duurt een carrière gemiddeld 10, 15 jaar en dan heb je goed gescoord. Hè? Want de meeste carrières duren veel korter.
Als senator word je een soort comité, madame. Hè? Gelijke kansen... Voor mannen en vrouwen, buitenlandse betrekkingen, landsverdediging, ruimtevaart. Je zat in de controlecommissie in zaken verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. Wist jij 's morgens waar je naartoe moest?
Absoluut. Ja, 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 ja. Dus elke dag, de meeste van... Nu moet ik zeggen, bijvoorbeeld de partijfinancieringen en politieke zaken, dat was maar een commissie die, denk ik, 2 keer per maand samenkwam. En die was ook niet zo belangrijk, dat was alleen maar als er iets aan de orde was. Ze bekeken de agenda, zijn er genoeg punten, dan gaat dat door. Soms duurde dat maar een kwartiertje. Maar buitenlandse betrekkingen was een heel zware agenda, sorry. Dan gelijke kansen was ook elke week... En dus elke dag had je zo commissies. En dan moest ik ook nog Vlaams parlement, want ik was gemeenschapssenator. Dus ik moest op woensdag gaan stemmen in het Vlaams parlement, terwijl ook woensdag buitenlandse betrekkingen was. Dan was dat soms lopen, rap gaan stemmen. En dan op donderdag bijvoorbeeld was het dan stemmen in de Senaat, maar dan zat de commissie cultuur en media. Ik heb daar soms nog wel schipperen. Nee, dat was een fulltime. Echt, dat was hard werken eigenlijk. En altijd goed voorbereid, want je kan in een commissie niks gaan doen als je niet voorbereid hebt. Je krijgt ook heel goede ondersteuning, ik bedoel documentaristisch, want je krijgt altijd waar wordt er over gepraat, je bereidt dat voor samen met je medewerker en je zegt van wat is onze invalshoek, hoe gaan we dat benaderen, slikken we dit zomaar, je moet altijd een klein beetje kritisch zijn en zien dat je zomaar geen banale dingen goedkeurt. Is dat een verantwoord voorstel of is dat eigenlijk iets dat zomaar de lucht gegrepen is?
In de showbiz had je al een soort olifantenhuid moeten aankweken. Is dat peanuts vergeleken met politiek?
Oh ja, absoluut. Want je moet dus een olifantenvel hebben en dan nog een harnas. En ik had niet direct een harnas dat op mijn maat gemaakt was. Dus ik heb daar wel in het begin serieuze pieken gekregen.
Wat doen die dan zo speciaal?
Express voorstellen van jou binnen uw eigen partij... opzij leggen, helemaal van onder leggen, dat er niet geprogrammeerd wordt, niet geagendeerd wordt. Iets leuks, rap overnemen en zelf verwerken in een ander voorstel en zo. En dan heb ik gezegd van, eigenlijk is mijn eigen partij vergeef. Dat zijn echt stoute mensen. Echt foei, ja, echt waar. Ze hebben mij nooit gesteund, want ik werd te populair. En ze hadden schrik voor hun eigen job en ja, dan mocht dat niet.
Kwam je ooit thuis bij Frank en dat je even moest huilen of vloeken of...
Nee, zover heb ik het nooit laten komen, maar ik ben er wel enorm door gestresseerd geweest. Want Frank zei dikwijls, amai schatje, sinds dat jij niet meer in de politiek zit, ben jij veel genietbaarder, veel rustiger, kun jij terug buiten kijken en genieten van dingen, zonder dat er een politieke agenda achter zit. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds wel een uitgesproken mening heb, maar dat vindt hij niet erg. Maar je bent wel rustiger en kalmer en je voelt je minder geviseerd. Ik voelde mij op een bepaald moment de laatste jaren verschrikkelijk geviseerd. Als ik ergens kwam, dan was precies of ik was aan het rotten. Ik had een geur op mij van rotten, want de mensen keken allemaal van oei, oei, oei. Dat is zo raar, hè? Je komt uit een wereld waar je geliefd bent, waar de mensen mij graag zagen. En opeens kom ik in de wereld en diezelfde mensen die haten mij. Dan denk ik, allee jongens, ben ik nog steeds dezelfde Margriet. What's going on? Dus van het moment dat je een politieke kleur krijgt, pleeg je eigenlijk bijna zelfmoord. En dan zeggen ze wel, dat is niet waar, dat is wel waar. In België toch, we zijn er nog niet rijp voor.
In 2007, we waren De Morgen aan het lezen. We verslikten ons in onze koffie. Lijs de Dekker, en die kwam ook bij jou snuffelen. Of ging jij bij hen snuffelen, of...
Nee, hij is een paar keer bij mij komen snuffelen. Nu moet ik zeggen, ik heb heel veel met Jean-Marie, heel veel sympathie gehad voor Jean-Marie. Wij werkten heel veel samen, want wij waren alle twee in onze partij een beetje de outcasts. En ik moet zeggen, ik had heel veel respect voor het charisma van Jean-Marie, zijn doorzettingsvermogen, zijn willpower, want dat is een krachtige man. En ik had daar wel veel bewondering voor. En ik begreep zijn situatie ook in de partij. Ze hebben hem nooit vertrouwd. Ze hebben Jean-Marie nooit vertrouwd in de partij. Dus hij kreeg altijd wel, op de lijst een plaats, 2 of 3. Maar hij zou nooit een ministerpost of zo krijgen, dat weet ik heel zeker. En ik dacht, verdorie, dat verdient hij ook niet. En dan is hij een paar keer dus ook, alleen maar Margriet, jij zei iemand... Maar als ik dan naar zijn programma keek, was dat voor mij net iets rechts. Ik ben eigenlijk niet zo rechts en ik ben meer een centrumfiguur. En hij kon zo radicaal zijn en zo zonder pardon. En dan dacht ik, Jean-Marie, dat is ook de stijl. Op dat moment heb ik echt getwijfeld, ik geef het eerlijk toe. We zaten in Brussel, ik weet de naam van de zaak niet meer, maar daar zaten we. En ik zeg, Jean-Marie, geef mij 24 uur. Hij zei, jij komt. Ik voel dat, zegt hem. En ik dacht ook toen van, ik ga komen. Maar dan die 24 uur heb ik gedacht, eigenlijk kan ik dat niet maken. Ik kan dat toch weer niet maken. Weer van partij veranderen. Allee, niet echt veranderen, maar want nu was het echt van partij veranderen. De eerste keer viel ik zonder partij, moest ik een keuze maken. Ik denk, oh Jean-Marie, weer zo'n partij op ene man gefixeerd. Ik was dat eigenlijk beu. Bij ons was dat dan met Bert Anciot gebeurd. Die gaat dan naar de SOS. Ik denk, wat gebeurt er met Jean-Marie? Hij was helemaal met andere dingen bezig dan ik zelf. Ik heb altijd sympathie voor hem gehouden, ze nog steeds. Hè? Maar ik heb het dan uiteindelijk toch niet gedaan.
In 2009 stopt de politiek. Kan je eens even schetsen hoe? Wat deed dat met je?
Ik was daar kapot van. Toen ik de lijstvorming kreeg, en we waren in Herentals of in het Antwerpse, en ik zag de lijst en ik zag dat ik pas op de 4e plaats stond, en ik wist hoe slecht we eraan toe waren hier in Antwerpen, want het was al ruzie en aanbras tussen Bart Somers en Dirk van Mechelen. Die twee, dat waren hanen, die konden elkaar blijkbaar ook niet luchten, dus die stonden op één lijst, dat was een hoop. Ik heb daar dan ook uitspraken gedaan met een goede bedoeling, maar blijkbaar een paar op het hart getrapt. En ik moest eruit. Ik voelde dat, dus anderen moesten naar voren. En Dirk zei, wauw, maar geef maar op die... Ik stond op de 4e plaats. Ik zeg, ja, Dirk, ik ben niet verkozen, hè, dat weet jij. Maar dat is nu waar, zeg hem. Ik haal zoveel stemmen, Marleen zoveel. Ik zeg, jij haalt de helft nog niet. Ik zeg, Marleen haalt geen 1/3 van wat jij zegt. Ik zeg, en degene die op de 3e plaats staat, die komt er alleen maar dankzij Antwerpen, maar die gaat het ook niet halen. Dirk Sterk stond daar nog tussen, op de 4e plaats. Maar die moest dan dienen voor de eerste opvolger te verkiezen. Dus ik stond dan pas 5e. Ik zeg, Dirk, ik maak geen kansen. Je zit te pessimistisch, zegt hij. Ja, maar de uitslag was nog slechter dan dat ik zei. Maar dus ik wist al toen de lijstvorming goedgekeurd was binnen de partij dat ik eruit was. En ik was daar ziek van. Ik heb ook slechte campagne gevoerd. Ik had echt geen zin om campagne te gaan voeren voor anderen. Echt waar niet. Mijn solidariteit was nul. Want ik dacht, als zij niet meer om mij geven, al die jaren dat ik dat gedaan heb, dan geef ik ook echt wel niet meer om hen. Dan moeten ze het zelf maar rooien. En ze hebben dan heel slechte resultaten gehaald.
Moest Vankje opvangen?
Absoluut, absoluut. En hij had het daar heel moeilijk mee, want ik ben iemand die communiceert daar heel slecht over. Ik ben iemand, als ik het heel moeilijk heb met iets, dat zit in mij. En niemand zal daar iets... Ik kan daar dan niet over praten. Ik moet dat eerst voor mijzelf op een rijtje hebben gezet, op een plaats gegeven hebben, voor ik daarover kan praten. En dat duurde dus weken. Ik heb daar weken van moeten afkicken, echt waar.
Je hebt voor je carrière, je zangcarrière, heb je zo de depressie gehad? Mm-hmm. Voel je zoiets terugkomen? Dacht je niet, Margriet, opletten, want...
Maar ja, ik dacht ook, Margriet, van je afzetten, want niet terug in de diepbreek gaan, hè, want dat is heel gevaarlijk. Hè. Ze noemen dat soms dan een burn-out. Ik noem dat geen burn-out, hè, want je bent niet outgeburnt, je bent afgestraft in je ambitie. En dat is nog veel erger, hè, want ik had helemaal geen burn-out. Ik was nog iemand die vol met put zat en vol met enthousiasme. En opeens wordt dat daar in één keer door egoïstische kerels, maar ja, afgeknakt en afgestraft.